Wauw. Heerlijk altijd aan bidden met de Kingdom Culture Band, of niet? Enige nadeel als spreker dat je dan het podium afkomt, half moe en uitgeput van al het gedans en gespring. En dat je helemaal schor bent. Zou er misschien een beetje licht in de zaal mogen, of niet? We gaan het vanavond hebben over de duisternis en dan vind ik een beetje licht in de zaal wel fijn. Hartstikke goed. We zijn hier vanavond bij een jeugddienst. Officieel is de Kingdom Culture natuurlijk een jeugddienst. En ik vroeg me even af of er ook mensen zijn van onder de 30. Ja, kijk, dan is het nog wel een beetje een jeugd. Zijn er ook mensen van 17 vandaag? Zijn er een paar mensen? Ik zie één persoon van. Is er iemand onder de 18 dan verder? 7 mensen onder de 18. Dus een echte jeugddienst dit. Toen ik 17 jaar was, liep ik op een avond terug van de supermarkt. Niet om iets te kopen, maar om te werken, hard te werken. En ik liep terug samen met een collega van mij, een collega vakkenvuller. Ik was groentehoofd op de destijds. Hij was vakkenvuller. En we liepen die avond, dat deden we normaal gesproken nooit, maar we liepen die avond naar huis, met z'n tweetjes eigenlijk naar mijn huis toe. Deden we normaal gesproken nooit, maar die avond waren we zo gebiologeerd aan het spreken. Dat we dachten van, ja, elke tijd die we nog meer kunnen hebben, die is mooi meegenomen. Dus we gaan samen al eventjes naar huis lopen. En we waren beide natuur- en techniekstudenten. En ik vond hem een goede denker, slimme gast. Dus ik besloot om mijn nieuwe theorie over de vierde dimensie met hem te delen. En die nieuwe theorie over de vierde dimensie, die duurt ongeveer een paar uur, dus die bespaar ik jullie vanavond. Maar die theorie die heeft het ergens over dat het mogelijk moet zijn, dacht ik op mijn 17e, van dat het mogelijk moet zijn dat er behalve een eerste dimensie in lengte en een tweede dimensie breedte ook nog een derde dimensie. Die kennen we natuurlijk allemaal, we leven in een driedimensionale wereld, maar dat er ook nog een vierde dimensie moet zijn, waar je zo in één keer zou in kunnen stappen vanuit de derde dimensie. Leek me te gek. En dus ik had een mooie theorie daarvoor bedacht waarom dat dan daadwerkelijk zo zou zijn. En daar zaten we over te kletsen met z'n tweetjes. Interessant aan het verhaal was dat ik was net een paar maanden op zoek naar God. Ik was eigenlijk niet echt christen, wel kerkelijk opgevoed. En mijn gesprekspartner, mijn collega, was een agnost. Als iemand weet wat een agnost is, dat zijn mensen die eigenlijk niet zeker weten of God wel bestaat. En wij zaten met z'n tweetjes goede denken, een dikke discussie te voeren. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, weet je gast, ik denk dat het mogelijk moet zijn, weet je, volgens het christelijke geloof zijn er altijd overal engelen en wezens en God moet ook ergens zijn. Ik dacht, deze mijn theorie kan daar de verklaring voor zijn. Ik zei, dat betekent zelfs dat hier gewoon, op dit moment, hier een engel zou staan. En we keken naar de uiteinden van mijn handen. En ik schrok me een hoedje. Want ik zag de een of andere verschijning. En ik zag het, maar mijn gesprekspartner zag het ook. En daar schrok ik nog meer van. We stonden daar met z'n tweeën. Wow. Ik dacht echt even dat ik echt iets zag. En hij zag exact hetzelfde. En we psychologiseerden er een beetje overheen. En we zeiden van, nou ja, weet je, dat was de gezamenlijk bewustzijn. En, dom wakker worden, we zijn laat en weet je wat allemaal. Maar toch, toen ik die avond naar huis liep, toen keek ik op naar de sterren en toen dacht ik, man, zou het dan allemaal echt waar zijn? Bestaat er dan werkelijk een God? En is er dan werkelijk meer tussen hemel en aarde? Want zoals wij hier vandaag met elkaar zijn, gelooft iedereen wel in een aarde. En de meesten van ons geloven ook nog wel in een hemel. En hopelijk vanavond ook in God. Maar alles daartussenin vinden we maar ingewikkeld. Dat er bepaalde wezens zijn die nog tussen de hemel en de aarde zweven, daar kunnen we en willen we vaak niet zoveel mee. Ik ook niet echt tot die tijd. Maar tot op die dag, tot op die avond. Want die avond kwam ik thuis en kreeg ik de meest verschrikkelijke nachtmerries die ik ooit heb gehad. Zo erg. Ik zag daar in die dromen, zag ik allemaal rare wezens met grote lelijke koppen en haat en nijd in de ogen en verschrikkelijkheid die ik nog nooit eerder had gezien. En die dromen waren zo erg en zo echt, dat ik die avond niet meer durfde te gaan slapen. Ik was 17 jaar voor niets en niemand bang. Maar ik durfde niet meer te gaan slapen. En ik ben naar de overloop gelopen. En ik heb zelfs nog met mijn hand voor de deur van mijn slaapkamer van mijn moeder gestaan. Ik dacht van, die is dichter bij God. Die moet even voor mij iets van bidden of zo. Maar mijn mannelijke trots won het van mijn angst op dat moment. En ik heb niet aangeklopt. Tot ik daar rondliep, want ik durfde ook niet meer naar mijn slaapkamer toe. En met de gedachte in mijn hoofd kreeg van, ga maar naar beneden en pak de Bijbel. Dus ik naar beneden gegaan, de Bijbel, familiebijbel gepakt en weer mijn slaapkamertje langzaam ingelopen. En ik zou niet meer weten wat ik heb gelezen, maar ergens halverwege ben ik in slaap gevallen. Die nacht maakte ik voor het eerst kennis met de macht van de duisternis. Een macht waarvan ik het bestaan niet eens had gekend van tevoren. Maar vanaf dat moment ben ik gaan zien dat er machten zijn van de duisternis die erop uit zijn om jou en mijn leven kapot te maken. Om jou zo kapot te maken en je te beroven van liefde en van geluk en jou af te houden van het leven in volheid met God. En ze doen niets liever dan jou en mij in hun eigen duisternis trekken. En sommigen van jullie, als ik het hierover heb, die weten precies waar ik het over heb. Sommigen van jullie hier zitten vanavond en je denkt, ja, ik heb dat soort verschijningen ook gehad. Ja, ik heb dat soort veel te enge en veel te echte dromen ook gehad. Of je hebt rare dingen gezien. Of je hebt onverklaarbare dingen meegemaakt. Maar sommigen van jullie hebben nog nooit iets gezien, maar misschien wel gehoord. Van die stemmen die constant maar leugens in je hoofd en in je leven spreken. Afgelopen zomer kwam ik nog zo'n jongen tegen op een conferentie van Elite Action. En ik raakte met hem aan de klets en het was een stoere 20 jaar uitziende gast die ogenschijnlijk de zaakjes wel op orde had. En toen ik met hem begon te praten, toen legde hij mij uit dat hij al vanaf jongs af aan eigenlijk niet kan leven met zichzelf. En sindsdien is hij opgegroeid met stemmen in zijn hoofd die alleen maar zeggen, gast, je kan het niet. Je bent het niet waard. Je ziet er niet uit. En hij raakte zo onzeker dat hij zelfs op dat moment, 20 jaar, dat hij zei, ik tel de ramen van de plekken waar ik langs loop. Omdat ik mijn eigen gezicht niet wil kunnen zien in de weerspiegeling van de ruit. Sommigen van jullie horen die destructieve stemmen. Die zeggen, je kan het niet. En bij deze gast, die hoorde die stemmen. En daardoor dacht hij ook, ik kan het niet meer. En hij maakte verkeerde keuzes. En daarom moest hij die stemmen gelijk geven. Ja, ik kan het inderdaad niet. En zo ging het van kwaad naar erger. Totdat hij depressief raakte. Zichzelf begon te snijden. En uiteindelijk zei van, ik hoef niet meer te leven. Met die machten hebben wij van doen. Of je dat nou leuk vindt of niet. Geen mens is geschapen met stemmen in zijn hoofd. En God heeft nooit gezegd, laat er mensen zijn met stemmen in hun hoofd die hun vertellen dat ze het niet waard zijn. Dat zijn kwade machten. En over die machten wil ik het vanavond met jullie over hebben. Over de machten van de duisternis. En als ik dit zo allemaal zeg, dan zeggen sommigen van jullie misschien ook wel van, yo gast, ik weet echt niet, Wouter, ik weet niet waar jij het over hebt. Ik heb daar eigenlijk nooit iets mee te maken gehad en dat wil ik ook zo houden. Dat hoeft daar allemaal niet zoveel mee. Realiteit is, we willen het er eigenlijk liever niet over hebben. Over de Satan en over demonen en over machten van de duisternis, toch? Eigenlijk willen we het er niet over hebben. Het is een onderwerp waar niemand het over wil hebben en daar moet ik vanavond over spreken. Leuk. Andere sprekers die krijgen toffe onderwerpen over liefde, over vergeving, over Jezus, over de Heilige Geest. En ik krijg weer het onderwerp over duisternis en demonen en weet ik veel van allemaal voor gekkigheid. Hè? Bedankt Mark. Ik moet altijd even één grap maken over Mark, dus dat was deze. Maar toch ben ik ook ontzettend blij dat ik hier vanavond mag spreken over dit onderwerp. En waarom? Omdat ik geloof dat vanavond gaat over de kern van het evangelie. Omdat het niet alleen maar gaat over duisternis, maar dat het juist ook gaat over licht. Dat het niet alleen maar gaat over de destructie en de kapotheid die Satan brengt, maar dat het juist veel meer gaat over de overwinning van Jezus. Dat we niet in gebondenheid hoeven te leven, maar dat dankzij Jezus wij mogen leven in volheid en een complete en absolute vrijheid, waarvan velen van jullie vanavond niet eens over hadden kunnen durven dromen. En daar mag ik vanavond over spreken. En juist als we het hebben over die duisternis, dan schijnt, hoop ik, het licht van het evangelie des te helderder. Ik wil met jullie lezen een vers uit, een heel bijzonder vers eigenlijk, uit Johannes 14. Johannes 14, vers 30. Maar ik had net zo goed eigenlijk een heleboel andere versen kunnen kiezen, want in de Bijbel gaat het ontzettend vaak over demonen. En over machten van de duisternis. Het hele Nieuwe Testament staat vol met verhalen over hoe de machten van de duisternis, en die worden ze ook heel specifiek demonen genoemd, hun macht laten zien op aarde. En die demonen die noem ik het liefst afpakkers of bezitters. Want dat is wat ze willen doen. Demonen zijn kwade geesten die rondzwerven over de aarde. Op zoek naar iets wat ze kunnen bezitten. En het liefst mensen, het liefst delen van mensen. En het enige verschil tussen deze enge geesten en die figuren die je altijd ziet in die horrorfilms, is dat deze geesten geen spelletje zijn en geen acteurs. Het zijn geesten die niets liever doen dan invloed op jou en mij uitoefenen. En de hele evangelie, die staan er vol van, hè? Hoe ze dat doen. Ze maken mensen ziek. Ze beroven mensen van geluk. Sommige mensen in het Nieuwe Testament die lijden aan van die ziektes, waardoor ze zichzelf constant in het vuur gooiden. Mensen die zichzelf mutileerden, die zichzelf kapot maakten. Boze geesten die verleiden mensen in de Bijbel tot kwaad. Of die verleiden tot zelfmoord. Ze verleiden tot ongehoorzaamheid. En ze zijn erop uit om bij jou en mij, ook vandaag, alles af te pakken. Het is vandaag echt niet anders dan in de tijd van het Nieuwe Testament. Ook vandaag worden de mensen ziek gemaakt door boze geesten. En ook vandaag zijn er mensen van ons die rondlopen met die destructieve gedachten en die leugens. En worden we verleid om verkeerde keuzes te maken. En ook vandaag slagen die boze geesten in om onszelf schuldig te laten voelen. En ook vandaag zijn er mensen zwaar depressief. En zijn er onder jullie die zichzelf snijden of verwonden, of die onszelf drijven tot zelfmoord. Uiteindelijk zijn die boze geesten erop uit om ons het leven in volheid af te nemen. En soms is dat heel duidelijk, maar soms is dat ook zo verstopt. Soms ziet ons de buitenkant er zo goed uit. Maar is er diep van binnen een hevige strijd aan de gang. En zoveel van ons kennen dat gevoel van absolute vrijheid niet. Weet je, hoe het bij jou ook voelt, en hoe jij het ook ervaart. Uiteindelijk zegt de Bijbel in Efeze 6, dat onze macht niet te strijden is tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en krachten in de hemelsfeer. Tegen de boze en de kwade geesten tussen hemel en aarde. En dat is niet de strijd van enkelen, maar dat is een strijd van iedereen. Maar dat is niet het enige verhaal wat de evangelie ons gelukkig, niet het enige verhaal wat de evangelie ons schetsen. Want daar is namelijk ook dat verhaal van Jezus, de Zoon van God, die vanuit de hemel naar de aarde komt. En de aarde die geregeerd wordt door die boze geesten. En dat hij daar komt en dat hij daar een verschil maakt. En al vanaf het begin van Jezus' werk hier op aarde laat hij zien dat hij maar voor één ding is gekomen. En dat is de mensen weer vrijmaken. In Lucas 4 citeert Jezus, op een dag staat hij zo te preken, en dan citeert hij Jesaja 61. Die overbekende tekst, dat hij zegt, ik ben gezalfd, de Heer heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te verkondigen, maar ook om misdadige ketenen te verbreken en gebondenen weer vrij te maken. En dat is een boodschap, die mag je even op je in laten werken vanavond. Jezus, die zegt al vanaf het allereerste begin, ik ben gekomen om misdadige ketenen te verbreken en gebondenen vrij te maken. Hij is de verlosser die gekomen is, na al die jaren, en hij zal vrijheid brengen. En overal waar hij komt, dan clasht Jezus als het ware bovenop die machten van de duisternis. Overal waar hij komt en waar hij zijn waarheid spreekt, komen in één keer demonen aan de oppervlakte. En die beginnen tegen hem te schreeuwen of te spreken, wat dan ook allemaal. Hij clasht overal gewoon bovenop. En overal waar hij komt, zegt hij, ga, verdwijn. Het is het koninkrijk van de hemel wat bovenop, wat eigenlijk dwars door het koninkrijk heen clasht van die machten van de aarde. En zo staat Jezus op een keer zelfs te spreken. Gewoon dezelfde keer weer in de kerk, in de synagoge staat hij zo te spreken. En dan staat hij daar zo een stukje voor te lezen, waarheid te preken. En ineens zit daar een man vanuit de kerk die zo midden in het gangpad begint te staan en begint te schreeuwen. Jij bent Jezus, de Zoon van God. Waarschijnlijk met een of andere rare, gekke stem. Dat staat er niet bij in de Bijbel. Maar zo ineens uit het niets. Een gast die al jarenlang misschien wel in de kerk zit, kan ik me voorstellen. En die springt daar zo in één keer op. Die zitten we gewoon te luisteren naar de preek. In één keer, bam. Want overal waar Jezus zijn waarheid spreekt, daar komt licht. En overal waar Jezus dat licht van zijn waarheid laat schijnen, wordt in één keer duidelijk wat daar voor duisternis zit. Dat is ook vanavond. Als we waarheid preken, dan doet dat iets met het kwaad. In of aan ons, of hier, of waar dan ook. Overal waar wij het licht van het evangelie van Jezus laten schijnen, daar komt het kwaad in opstand. Ik kan me een meisje herinneren wat we op de studentenvereniging hadden. En we organiseerden van die praise and prayers. Dan hadden we toffe aanbiddingsavonden. En elke keer weer, als we zo'n aanbiddingsavond hadden, en zij stond daar en zei, ja, ik wil mee, ga lekker mee naar die aanbiddingsavond. En we stonden daar en op het moment dat de eerste tonen begonnen te spelen en de eerste keer de naam Jezus was gevallen, dan was dat meisje alweer buiten. En waarom? Zei ze, als we haar vroegen, wat is het toch? Ze zei, op het moment dat wij gaan aanbidden, op het moment dat ik jullie hoor, dan zegt er iets in mij, alles eigenlijk in mij zegt, ga weg hier, verdwijn, ga weg. Hier moet je niet zijn, dit is gevaarlijk, dit is niet goed voor je. En ging ze weer weg. Een ander meisje wat ik op een At Least in Action conferentie een keer tegenkwam. Ik had 's middags met haar mogen bidden om Jezus aan te nemen in haar hart. En dezelfde avond nog kwam een teamleider. Haar teamleider die bracht haar weer terug naar ons toe. Aan haar hand. Want ze liep een beetje zo, liep een beetje krom. En ze liep wel te trillen. En ze durfde ons niet eens aan te kijken. En dat meisje, op het moment dat we ook maar een klein beetje met haar begonnen te spreken, van hé, wat is er met je in de hand? Ik kwam geen woord uit. Ze begon af en toe wat te draaien. En op het moment dat we zeiden van, hé, is er iets met een boze geest? Kunnen we gewoon voor je bidden in de naam van Jezus? Dan was het al helemaal, dan begonnen ze te trekken en te draaien en gek te doen. Gewoon omdat er iets van een boze geest op dat moment in haar zat, of bij haar was, die controle, die bezit over haar wou nemen, en die niet wou dat zij het heerlijke licht en de vrijheid ervoer in Jezus Christus. En de volgende ochtend toen ze weer bij zinnen was en weer helemaal normaal was en helemaal goed. Toen zei ze ook, het was wel alsof elke keer als jullie me aankeken of de ogen van Jezus me aankeken en iets in mij wou dat niet. De boze komt in opstand op het moment dat we het evangelie laten horen van Jezus. En Jezus die zegt tegen die man die daar aankomt gelopen en die begint te schreeuwen, zegt hij gewoon zwijg en ga. En op dat moment verlaat de boze geest hem en het is allemaal over. Geen show, geen gekkigheid. Zwijg en ga. De autoriteit waarmee Jezus sprak De autoriteit waarmee Jezus kwam, de goddelijke autoriteit die hij bracht hier op aarde, was ongekend. Het was niet zo dat in de tijd dat Jezus kwam, dat er nog nooit iemand een demon had uitgedreven. Nee, er waren Joodse uitdrijvers, aparte gespecialiseerde Joodse uitdrijvers in die tijd. En die hadden allemaal, ik zou zeggen rare, allemaal rituelen om zo'n boze geest uit iemands leven te krijgen. Ik weet niet of ze daar een soort van regendansjes bij deden of gekkigheid. In ieder geval, dat duurde een hele tijd en het was ontzettend moeilijk. En dan komt Jezus eraan en dan zegt hij gewoon zwijg. En ga. Met één enkel woord, zegt de schrift, dreef hij demonen uit. De autoriteit die Jezus bracht hier op aarde was ongekend. En dat laat zien dat met Jezus' komst een compleet nieuw koninkrijk is gekomen. Dat weliswaar bovenop het koninkrijk hier op aarde botst. Maar dat van een compleet andere orde is. En dat vrijheid brengt. En leven. Ik had gezegd dat we zouden lezen Johannes 14 vers 30. Een tijdje geleden. En de context van Johannes 14 vers 30 hier. Dit zijn de heerlijke laatste gesprekken van Jezus met zijn discipelen. Het zijn eigenlijk mijn favoriete hoofdstukken, dus ik preek er ook behoorlijk vaak uit. Maar het zijn die hoofdstukken waarin Jezus vlak voor zijn kruisiging staat. En dan verlangt hij om nog één keer maaltijd te hebben met zijn discipelen. En dan zitten ze daar in zo'n bovenkamer en dan neemt hij nog alle laatste dingen met hun door. En in hoofdstuk 14 begint hij dan te spreken over, jongens, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik maak de weg naar de Vader open voor jullie. Ik ga zelfs naar de Vader toe en dan ga ik een huis bereiden voor jullie. Want er zijn genoeg kamers voor iedereen. En op het moment dat ik dan straks wegga, dan kom ik de Heilige Geest die in. Dan stuur ik de Heilige Geest en die komt dan in jullie wonen. Zodat jullie niet alleen zijn, maar dat jullie overal met mij zijn. En dan begint Jezus te spreken over het moment, helemaal aan het einde van hoofdstuk 14... dat hij straks gekruisigd gaat worden. En dan staat er in Johannes 14 vers 30. Ik zal niet meer veel met u spreken. Want de vorst van deze wereld komt. Maar hij heeft geen macht over mij. Heel simpel zinnetje. Ik zal niet veel meer met u spreken, want hij weet, de vorst van de heerser van de wereld komt eraan. En dat is een term die Jezus gebruikt voor de Satan. De duivel. De duivel betekent zoiets als kapotmaker. Of Satan betekent de tegenstander. En de duivel is de leider van alle duisternis en alle machten en krachten hier op aarde. En de Satan komt behoorlijk vaak weer terug in dit boek. En Jezus zegt, ik moet opschieten, we moeten nu gaan, want die heerser van de wereld, die komt eraan. Maar die heerser van de wereld, die heeft geen flauw idee wat hem te wachten staat. Want Jezus zegt het hier al nog voordat hij meegenomen gaat worden, maar hij weet al dat diezelfde avond nog, dat hij gekruisigd gaat worden voor de zonde van iedereen. En hij zegt direct, weet je jongens, die Satan, die tegenstander, die heeft geen macht over mij. En waarom niet? Want de Satan die heet weliswaar tegenstander. Maar het is niet de tegenstander van Jezus. Het is niet de tegenstander van God. Maar de Satan is de tegenstander van mensen. Jezus die noemt de Satan ook wel de vader van de leugen. Of de mensenmoordenaar van den beginnen. En de Satan is ontzettend machtig hier op aarde. Daarom noemt Jezus hem ook de heerser van de wereld. Maar Jezus zelf, die komt met die goddelijke autoriteit, is van een compleet andere competitie als de Satan. Jezus in zijn goddelijkheid is creator, is schepper. Hij is God over alles en iedereen. En die Satan is geen God, maar ook maar een schepsel. En daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen, die heerser van de wereld, die macht heeft hier op aarde, die komt eraan, maar hij heeft geen macht over mij. Hij is van een compleet andere orde. En dat schrijft Jezus dus, dat zegt Jezus tegen zijn discipelen vlak voordat hij aan het kruis gaat. En op dat moment dat die tegenstander komt, en diezelfde avond nog zal Jezus gevangen genomen worden door Judas. En dan zal Jezus meegenomen worden en bespot, en diezelfde nacht nog ergens zal hij gekruisigd worden door de Joden. En wat zal Satan moeten hebben gedacht? Nu is mijn tijd. Ik ben de heerser van deze wereld. Ik ben de machthebber van alle duisternis. Ik weet niet precies wat er aan de gang is, maar de Zoon van God die leeft hier als een mens. En nu zal ik hem krijgen. En hij neemt hem mee en hij zorgt ervoor dat hij gekruisigd wordt. Maar Jezus heeft hier al gezegd, jongens, de Satan die heeft geen macht over mij. Want op het moment dat de Zoon van God zichzelf liet kruisigen, maakte God hem één met alle zonden van jou en van mij. Wat niet per ongeluk was, maar een vooropgezet plan. Er staat geschreven dat Jezus één werd gemaakt met jou en mijn zonden. Maar Jezus overwon. En de reden daarvoor die staat ook geschreven in hetzelfde vers. Er staat hier geschreven, ik zal niet meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt, maar hij heeft geen macht over mij. En in de grondtekst staat er zoiets van, maar hij heeft geen grond in mij. Maar hij heeft niets in mij. Er is niks in Jezus waar de Satan grond aan heeft. En op het moment dat Jezus daar gekruisigd hing met jou en mijn zonden, op het moment dat hij één werd gemaakt met al die zonden. En dat hij stierf. En het dodenrijk ingestuurd werd. En ik kan me voorstellen dat Satan daar stond met al zijn demonen en al zijn boze machten. Dat ze over hem heen vielen op het moment dat daar diepe duisternis kwam. Dan zegt Jezus, er is in mij geen grond voor Satan. Er is helemaal niets waar de Satan zich aan kan vasthouden. Er is geen aanklacht die op Jezus van toepassing is. En op het moment dat Jezus daar komt, kan de Satan niks anders doen dan Jezus weer laten gaan. Wat de Satan ook probeert om zijn klauwen in Jezus te zetten. Er is geen grond, er is niks, helemaal niets in Jezus waarin de Satan zich kan vastgrijpen. En op het moment dat hij één gemaakt is met al onze zonden, ze heeft gebracht naar het dodenrijk, dan overwint hij daar de Satan door compleet zonderloos te zijn. En na een paar dagen staat Jezus op uit de dood. Ten teken voor ons dat de macht die de Satan had in onze zonden verbroken is. En dat de macht van de dood zelfs teniet is gedaan, omdat Jezus opstond uit de dood. Jezus is overwinnaar. Jezus versloeg Satan. Omdat er niets, maar dan ook helemaal niets in hem was waar de Satan iets mee kon. En hoe werkt dat precies? Zou je afvragen. Hoe werkt dat precies dat Satan ergens grond in kan krijgen? Of misschien nog wel eerst mijn vraag is vanavond aan jou. In Jezus had de Satan, had de macht van de duisternis geen grond. Maar hoe zit dat in jouw leven? En hoe zit dat in mijn leven? Ik geloof dat de duisternis nog steeds grond vindt in velen van ons. En hoe dat werkt, je kan je afvragen van van Wouter, ik heb toch een nieuw hart gekregen, toch? Als hier mensen zijn die Jezus al wel eens hebben aangenomen, dan weet je. Ik heb een nieuw hart. Ik ben gereinigd, ik ben gerechtvaardigd. De Heilige Geest die woont in mij. Dus hoezo heeft de Satan nog grond in mij? Nou, om dat te laten zien heb ik eigenlijk een schaakbord meegenomen. Stel je eens voor dat je een schaakbord hebt met alleen maar witte vakjes. Ik weet niet of jullie een beetje... Is dat niet schakers? Zijn er mensen die kunnen schaken? Ja, ja. Ik zie mannen en vrouwen gelijk. Super. Zijn er mensen die niet kunnen schaken? Ja, ook een paar. Heel goed. Mensen tussenin, de rest allemaal. Halleluja. Hey, schaken is best een ingewikkeld spel. En ik ga niet alle regels uitleggen op dit moment. Maar ik ga wel één ding uitleggen. En dat is... Dit is eigenlijk een koningin, maar we doen even net alsof het een loper is. En ik hoop dat jullie een beetje weten hoe zo'n loper werkt. He, een loper die mag zomaar gewoon hele rechte vakken maken. Ik wil even kijken of jullie wakker waren. Sorry. Hey, en nee, een loper die mag natuurlijk alleen maar, die mag hele lange banen trekken. Die mag diagonalen trekken. En die mag, zolang die maar op alle zwarte vakjes blijft. Tenminste, een loper die op zwart staat. Een loper die wit staat mag alleen maar witte vakjes maken. Maar hij moet op zijn eigen kleur blijven. Er zijn ook andere stukjes die mogen van allerlei kleurtjes komen. Die mogen heen, hip-wap, doen. Maar de lopers, die mogen alleen maar op hetzelfde kleurtje blijven. Kan iedereen een beetje zien? Stel je nou eens een schaakbord voor met alleen maar witte vakjes. Dan heeft die zwarte loper mooi pech. Want hij staat op zwart, maar er is niet eens een zwart vakje. Dus hij heeft eigenlijk nergens om op te staan. Ik geloof dat jouw hart, wat je nieuw hebt gekregen van Jezus, op het moment dat jij Jezus hebt aangenomen in je hart. Dat je hart helemaal wit is. Met geen enkele plek voor ook maar iemand van de duisternis. Maar de Bijbel die zegt, behalve dat wij een rein en een nieuw hart hebben gekregen, ook dat we nog steeds te maken hebben met ons oude vlees. En in dat oude vlees zitten nog veel te veel leugens en onzuiverheden en onreinheden en zonden voor de Satan om houvast te hebben in ons leven. En ik geloof dat op alle zwarte vakjes die wij toelaten in ons leven, dat de Satan lekker rustig kan schaken. Heeft hij vrij spel. Volgens mij is dat wat Jezus bedoelt ergens met als hij zegt, de Satan heeft in mij geen grond. Hij kan nergens zijn voet opzetten. Een van de teksten die dat ook zegt in Efeze 5, zegt Paulus bijvoorbeeld van, laat de zon niet ondergaan onder uw boosheid, geef de duivel geen kans. Dat zegt hij tegen geredde en rechtvaardige mensen. Geef de duivel geen grond. Geef de duivel geen plekje. Want ergens hebben wij dat reine en rechtvaardige, gezuiverde hart. En tegelijkertijd is ons lichaam nog bederfelijk en vol met onreinheid. En dan vindt daar diezelfde clash plaats in onze ziel. In ons denken, in ons emotie, in ons willen. Dan vindt daar diezelfde clash plaats. Die je zag toen Jezus hier op aarde kwam. Geef de duivel geen grond. Satan die mag komen overal op alle plekken waar leugen is. Hij is de vader van de leugen. Hij is de vader van de leugen, de mensenmoordenaar van den beginnen. En degene die heerst in iedereen die Jezus niet heeft aangenomen. Dus als je hier vanavond zit en je hebt Jezus niet aangenomen, dan zegt de Bijbel dat de machten van de duisternis vrij spel hebben in jou. En op het moment dat je Jezus wel hebt aangenomen, dan mag de Satan nog steeds op plekken waar jij leugens toelaat in je leven. Plekken waar jij ongehoorzaam bent. Daar kan de duivel zijn voet op zetten. En waarom gebruikt hij die voet? Waarom gebruikt hij die grond in jou? Die gebruikt hij om alleen maar verrotte dingen te planten. En destructief, die gebruikt hij om zijn klauwen in te zetten als zwarte vakjes op een mooi wit mens. En om je zo naar beneden te trekken en jou af te houden van het leven in volheid. Ik vind het best een zware boodschap. Maar het is wel waar. Ik geloof dat niet alleen bij niet-christenen, maar ook bij christenen, dat Satan nog steeds heel veel ingang heeft. En sommigen van jullie, die geven soms Satan heel nadrukkelijk zelfs toegang tot ons leven. Tot jouw leven. Dat doe je bijvoorbeeld door liedjes te zingen. Van die liedjes die in de top 2000 staan. Die wij heel vaak gewoon lekker meezingen zonder over na te denken. Niet alle liedjes trouwens, zijn ontzettend mooie liedjes in. Maar er zijn ook een paar liedjes die gewoon rustig zingen. O duivel, kom in mij. Moet je eens opzoeken. Dit is wat er gebeurt op paranormale beurzen. Of wat er gebeurt op het moment dat je glaasje gaat draaien. Ik zat afgelopen week nog te googlen op een forum en dan zie je gewoon een jongetje van 10 die zegt: hoi, ik ben mijn broer verloren en ik ben een jongen van 10 jaar en ik zou heel graag met hem weer opnieuw in contact willen komen. Kan iemand mij helpen? En ja hoor, boem, allerlei reacties. Ja, hartstikke leuk, moet je gaan glaasje draaien. Kan je een geest oproepen? Sommigen van jullie hebben glaasje gedraaid. Sommigen van jullie hebben gewoon regelrecht gevraagd: Satan, kom in mijn leven. En soms gebeurt die leugens toelaten heel sneaky. Of zelfs compleet onbedoeld. Leugens die er vanaf het begin al aan van je leven al zitten. Leugens die er misschien zijn gekomen zonder dat jij het doorhad of zonder dat je het wou. Maar ze zitten er. En sommigen van jullie willen die leugens en die onreinheden en die dingen in je leven helemaal niet. En je weet dat ze er zitten en je wilt ermee afrekenen. Maar er zijn ook sommigen onder ons die zeggen van: nou, ik weet wel dat het er ergens zit. Maar ik koester ze misschien wel. Ik zag vorige week een filmpje van The Lion's Whisperer. Ik weet niet of iemand The Lion's Whisperer kent. Het is een gast die knuffelt met leeuwen. En die is gewoon serieus. Je had de Crocodile Hunter, had je. En je had nog een andere gast, zeg maar. De Crocodile Hunter ging dood trouwens, hè? Dat weet jullie. Ja, je hebt de Lion Whisperer. En dat is een gast die knuffelt met leeuwen. En dat ziet er heel tof uit. Die had ik een tof uit. Oh, poesje, kom maar. Hij knuffelt ook met hyena's. En ik weet niet of jij hyena's wel kent, maar ik vind het van die beesten die... En die eet hier op terwijl ze lachen, weet je. Verschrikkelijke beesten zijn dat. Nog een trauma aan overgehouden van The Lion King. Hey! En hij knuffelt er gewoon rustig mee, alsof het hun vriendjes zijn. En sommige van jullie gaan zo om met die leugens in je hart. We laten ons rustig meedrijven op melancholische muziek. En je schenkt nog een lekker glaasje whisky, of ik ben een whisky fan, of een bolletje. En je koestert die melancholische, die leugens en die pijnen in je hart. Veel liedjes gaan er ook over. Hè? Een soort van worsteling die we hebben met die pijnen en die leugens. Of zelfs de demonen die we hebben. Ik denk dat het tijd is om daarmee af te rekenen. God wil ons leven geven in al zijn volheid. En al die dingen, al die leugens in jouw hart. Alle plekken, alle zwarte vakjes in je hart, die houden jou af. Die houden mij af van het leven in volheid. En Efeze 6, die zegt nogmaals: wij strijden tegen de geestelijke krachten en het kwaad in de hemelsferen. Of jij er nou bewust van bent geweest of niet. Hoe komen we er vanaf? Hoe komen we van die zwarte plekken af in ons leven? Ik geloof dat Jezus op het moment dat hij opstond uit de dood. Efeze 1, vers 20. Die zegt: Jezus, toen hij opstond uit de dood, is een plek gegeven en gezeten boven alle macht en alle kracht en alle duisternis in de hemelsfeer. Toen Jezus opstond uit de dood, toen Jezus die dood inging en hij jouw en mijn straf droeg, heeft hij voor eens en voor altijd de Satan verslagen. En de macht van de Satan is niet meer voor hen die in Christus zijn. Jezus is overwinnaar vanavond. Hij is degene die de duisternis, wat we daar straks van, he's pushing back the darkness. Hij is degene die vrijheid wil geven als jij hem dat toestaat. Efeze 1 vers 20 zegt, Jezus is gezeten boven alle machten en krachten in de hemelsferen. En Efeze 2 zegt, maar jij hebt met hem een plek boven al die machten en krachten. En dat zegt iets over die autoriteit. Jezus die zei gewoon nadrukkelijk tegen zo'n demon, zwijg en ga. En wij mogen niet in onze eigen naam, Jezus deed het in zijn eigen naam, wij mogen niet in onze eigen naam, wij mogen zeggen in Jezus naam, zwijg. En ga. En ga naar de plek waar Jezus je stuurt. En Jezus dealt wel verder met jou. Maar op dit moment zeg ik tegen jou, leugen of demon of macht van de duisternis, zwijg. En verdwijn. God heeft jou een plek gegeven. Heel veilig, gezeten met hem in Christus. Jezus geeft ons zijn autoriteit. Maar dat niet alleen. Vanavond, mijn key oproep, mijn key boodschap naar jullie is. Maai de Satan, maai de machten van de duisternis, de grond onder de voeten weg. Neem hem zijn grond weg. Want op het moment dat wij zeggen tegen de machten van de duisternis, ga weg. Maar we laten die leugens en we laten de grond in ons hart, in ons leven, rustig zitten. Dan komt hij vroeg of laat weer terug. En de Bijbel zegt met 7 vriendjes, en dan ben je er alleen maar erger aan toe. Op het moment dat wij breken met de leugens, op het moment dat wij de zwarte vakjes uit ons schaakbord van onze ziel gewoon laten verdwijnen. Als we die beleiden, als we die wegdoen, dan heeft de Satan geen voet meer om op te staan. En dat is vanavond mijn vraag aan jullie. Welke grond heeft Satan in jouw leven? Welke grond heb je hem gegeven? Welke grond is er ontstaan in jouw leven? Ik weet nog dat ik voor de eerste keer een bevrijding meemaakte. Ik was net christen, mee naar een conferentie. En ik stond ergens zo te bidden en op een gegeven moment hoorde ik wat geschreeuw. Dus ik zo kijk, wat gebeurt er allemaal, weet je. En er stond een gast vooraan, er stond iemand, 2 mensen voor die gast te bidden. Een hele normale gast, want ik had hem de vorige avond nog gesproken in de plek waar wij sliepen. Een gast van een jaar of 21, zo weet ik veel. Die hele leuke, normale dude. En die stond er in één keer met 2 mensen voor me te bidden. En stond een beetje wat te trekken, zo een beetje te draaien. En ik weet nog dat ik de pijn en de vertrekking op zijn gezicht zag. Van al die machten van de duisternis die hem vasthielden. En die hem klein hielden en die hem gebroken wouden houden. Maar ik herinner ook nog dat ik de 2 mensen ernaast zag staan. Die gewoon heel rustig stonden. Die stonden niet te schreeuwen van. Oi, oi, oi. Die stonden er heel rustig naast met hun hand zo. En die stonden gewoon te bidden. En die stonden Jezus' naam over die jongens het leven uit te spreken. En die zeiden in naam van Jezus, wees bevrijd. En ik herinner nog het meest. Na een beetje getrek en wat heen en weer gedraaid van die jongen. Die enorme zucht. En die blijdschap en die vrijheid die op zijn gezicht kwam. Op het moment dat die boze macht zijn leven verliet. Ik vergeet die blik nooit weer. Omdat die blik de kern van het evangelie laat zien. Want dat is wat Jezus heeft gedaan en ook vanavond weer wil doen. Jezus wil vanavond bevrijding geven. Jezus wil vanavond vrijheid geven en misdadige ketenen losmaken. En plekken waar jij gebonden bent, wil Jezus jou weer teruggeven. De grond die de Satan heeft geclaimd, daar wil Jezus van zeggen, demon verdwijn. Machten van de duisternis verdwijn. Invloed van Satan, invloed van de heerser van deze wereld verdwijn in Jezus' naam. Met 1 enkel woord. Ga. En dan is het ook Jezus verlangen om die grond van jou weer om te spitten. En die zwarte vakjes weg te doen. zodat jij schoon en rechtvaardig en rein en heilig en heerlijk vrij van al die banden weer voor hem mag staan. Ik wil zo gaan bidden. En dan gaan we jullie vragen. Ik wil dat de band die mag naar voren komen zo. En dan wil ik jullie vragen om zo te gaan nadenken over welke grond jij hebt gegeven. En welke grond de machten van de duisternis hebben in jouw leven. En ik ben zelf op zoveel manieren vrijgemaakt door Jezus. Er zijn zoveel plekken in mijn hart waar Jezus mij van heeft bevrijd. Van verslavingen, van leugens en van onvrijheden in mijn denken. En ik geloof ook dat vanavond God het verlangen heeft om jou vrij te maken van angst. En van zelfvoordeling. Of van verslavingen die jij hebt. Van het zien van verschijningen. Of misschien heb jij wel een glaasje gedraaid en ben je erachter gekomen dat goede geesten zich niet zo makkelijk laten oproepen. Maar kwade geesten wel. En misschien leef jij vanavond al wel zo lang met een bepaalde gebondenheid dat je niet eens meer gelooft dat God daar werkelijk vrijheid wil geven. Misschien ben je zo gewend aan die stemmen in je hoofd. Dat je denkt dat het je niet eens meer lukt om te leven zonder. Weet je, in 1 Johannes 4 vers 4 staat dat hij die in ons is, is sterker dan hij die over de wereld heerst. Er is niets, maar dan ook helemaal niets wat ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Geen macht en geen kracht en geen duisternis. En Jezus kan net zo makkelijk afrekenen met 1000 demonen als met 1. Met hetzelfde woord, met 1 enkel woord zegt Jezus, ga en wees vrij. Daar wil ik met jullie voor gaan bidden. En er komt straks ook gelegenheid om ermee af te rekenen. Maar ik wil jou gewoon vragen, welke grond heeft de duisternis in jouw leven, waar jij vanavond nog mee moet afrekenen. En het kunnen hele grote dingen zijn. En het kunnen hele kleine dingen zijn. En laat ik nog dit duidelijk gezegd hebben, dat niet elk zwart vakje in jouw ziel is een demon. Niet elk zwart vakje zit een of andere rare geest aan. Die geesten die zijn werkelijkheid. Maar niet elk zwart vakje zit een demon. Maar wel elk zwart vakje is een mogelijke manier voor de Satan om jou, is het niet vandaag, dan wel morgen, dan wel volgende week, dan wel in de rest van je leven, naar beneden te trekken en jou op een of andere manier af te houden van alle volheid die je hebt in Christus. En dat is vanavond wat Jezus wil schenken en wil geven. Die heerlijke volheid en die vrijheid van het leven met hem. Amen. Zullen we bidden of God wil laten zien waar de leugens en zwarte vakjes zijn in ons leven. Jezus, we bidden tot u. U die koning bent en u die regeert, Heer. U die eens en voor altijd heeft afgerekend met de machten van de duisternis. Jezus, we aanbidden u, Heer. Heer, we danken u voor alles wat u heeft gedaan voor ons. En we danken u voor de heerlijke vrijheid die u ons geeft. Heer, ik wil niet meer leven zonder u. Nooit niet, nu niet en nooit niet. Heer, we aanbidden u, Jezus. En we bidden u op dit moment, laat uw licht zien. Heer, toon ons het licht van uw evangelie. En schijn uw waarheid op dit moment over onze levens. En Heer, laat ons zien welke dingen in ons leven ons afhouden van het leven in alle volheid wat u wil geven. Jezus, laat ons zien welke dingen de Satan heeft geroofd en gestolen heeft. Jezus, toont u op dit moment in uw goddelijke genade. Heere, delen die niet langer van ons zijn, maar die bezeten zijn, Heer. Die afgepakt zijn door machten van de duisternis. Heere, Jood, de ontzettende grote dingen, maar ook de kleine dingen. Jezus, we bidden u, toont u op dit moment, Heer. Heer, het gaat allemaal om uw eer en het gaat allemaal alleen maar om uw naam, Jezus. En u bent onze verlosser. En Heer, toont dat vanavond dat ook u bent gekomen, ook vanavond, Heer. Om ons vrij te maken. Ontmaskert u de Satan, Heer. Ontmaskert u de machten van de duisternis. Heer, opdat wij leven tot eer van u. In volledige overgave.
The darkness, lighting up the kingdom that cannot be seen.